Wij openen Gods heilig woord bij het eerste Bijbelboek, Genesis hoofdstuk 19. We lezen de versen 12 tot en met 29.
Toen zeiden die mannen tot Lot: wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en allen die gij hebt in deze stad, brengen uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht van de Heere, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak dat zijn schoonzonen, die zijn dochters nemen zouden, en zeiden: maakt u op, ga uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters om de verschoning des Heeren over hem. En zij brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: neen toch, heren. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zei tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde dezelfde steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas van het land. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich dezelfde morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en zie, er ging een rook van het land op, gelijk de rook van een oven. En het geschiedde, toen God de steden van deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden van deze omkering, in het omkeren van deze steden, in de welke Lot gewoond had.
Het laatste vers dat gelezen is, is onze tekst. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden derzelfde omkering, in het omkeren der steden in de welke Lot had gewoond. En als je onze tekst dan goed leest, zie je daar drie lijnen in. Het gaat over Gods grote daden. En in de eerste plaats dat hij Lot uitleidde. Dat is een daad van God geweest. Een zondaar uitleiden, bevrijden, verlossen. Dat is een daad van God. Daar is God voor. En daar hebben wij God voor. Als de God van de verlossing. En dan staat er ook in de tweede plaats dat hij aan Abraham gedacht. En we zullen ook horen wat Abraham ermee te maken heeft. Hij gedacht aan Abraham. Dat heeft ook met Gods grote daden te maken. En in de derde plaats, en hij keerde Sodom om. Dat is ook een godsdaad geweest. En Ja, een vreselijke daad natuurlijk. Wel van dezelfde God die Lot heeft uitgeleid. Lot wordt door de Bijbel een rechtvaardige genoemd. U zou dat misschien niet zo gauw doen. Wij vergissen ons heel gauw al in mensen. We kijken naar de buitenkant en we kijken naar omstandigheden. We rekenen die erbij en die ander niet, zeker niet. Maar we vergissen ons altijd. God alleen kent het hart en de Bijbel getuigt van hem, van Lot, die daar in Sodom woonde, dat hij een rechtvaardige was. Ja, u weet natuurlijk wel, het is toch niet de eerste keer dat u in de kerk zit, wat een rechtvaardige is, hè? Dat is natuurlijk geen zondeloze. Een mens die volmaakt is. Nee, een rechtvaardig is niet volmaakt. Het is iemand die juist weet onvolmaakt te zijn. Dat hoort bij het leven van de rechtvaardige, dat hij weet wie hij is. En dat hij daarom zijn heil buiten zichzelf zoekt, bij een ander. En het daar ook vindt, ja. Als je het maar op de goede plek en bij die ene zoekt, de rechtvaardige, Christus Jezus. Als we dus zien dat Petrus in zijn brief, waarin hij herinnert aan de verschrikkelijke ramp in Sodom en Gomorra, aan die andere steden, als hij dan Lot een rechtvaardige noemt, dan is dat ook zo. Hij was iemand die wist wie hij was. Daar komen we in het stuk wat we gelezen hebben, daar komen we straks op terug, ook tegen. Lot kende zichzelf. Hij zei niet, ik ben een rechtvaardige. Dat hoor je farizeeërs wel zeggen, maar dat was Lot net niet, een farizeeër. En je kunt het ook hier aan zien dat hij rechtvaardig was, omdat hij als hij bezoek krijgt van engelen, eerst denkt hij aan gewone gasten, blijken engelen te zijn, en op de duur spreekt hij ze aan met heren. Hij weet dat ze gezonden zijn door de heren, dat God zelf eigenlijk op bezoek komt daar in Sodom. Als hij niet protesteert, als die engelen zeggen, we gaan de stad verderven, dan weet Lot waarom. Ja, dat weet hij. Als het goed is, weet u het ook, waarom de wereld straks zal vergaan. Als het goed is, weet u dat. Waarom komt er aan deze bedeling een einde? Dat heeft ook een oorzaak. Hij keek er niet van op, want Lot wist wat er aan de hand was in Sodom en Gomorra. Hij wist het, ja. Hij wist van de ontuchtige, de onreine, de goddeloze handel en wandel van de mensen om hem heen, want Lot was niet blind. En dan zie je hoe men leeft. En een rechtvaardige krijgt er ook nog eens oog voor. Die krijgt er een bepaald gevoel voor. En dat had Lot ook. Hij kwelde zijn ziel als hij die goddeloosheid om zich heen zag. En daar kent u ook een rechtvaardige aan. En dan weet u gelijk of u zelf ook een rechtvaardige bent of niet. Leidt u onder de zonde? Onder de zonde die je zomaar om je heen ziet gebeuren, aan de decadentie en de achteruitgang in de wereld, aan de goddeloosheid die alleen maar erger wordt, en al beperken we dan ons tot ons eigen lieve landje, dan zie je dat toch ook wel, of je moet inderdaad blind zijn. Zien van goddeloze dingen om je heen. En daaronder lijden. Lot leed eronder. En hij leefde in zo'n klimaat, maar hij kon er eigenlijk niet in leven. Het was eigenlijk om te stikken. Het was eigenlijk wel, als dan begint de geschiedenis van Lot, zijn eigen schuld dat hij daar zat. Ja, ze waren met zoveel mensen bij elkaar. Lot was met oom Abraham en tante Sara meegegaan naar het bevreemde land. En ja, daar konden ze toch niet lang samenwonen. De herders kregen ruzie en ze moesten uit elkaar. En toen zei oom Abraham, Lot, kies jij maar. En Lot zei niet, nee, oom, nee, tuurlijk niet. U bent de oudste, u kiest maar, u gaat voor. Dat zei Lot niet, nee. Hij keek eens om zich heen. En hij dacht, ja, dat lijkt me wel wat. Een mooie, vruchtbare streek. Het was als de Hof van Eden, dat hebben we natuurlijk nooit gezien. Maar bij wijze van spreken, een heel mooi, vruchtbaar land. En dat was dus puur egoïstisch dat hij zegt tegen oom Abraham, daar ga ik wonen, oom, met mijn herders en mijn gezin. En als hij daar dan gaat wonen, dan zegt de Bijbel er eventjes zo terloops eigenlijk, even tussendoor bij, dat de mensen die daar woonden grote zondaars waren tegenover de Here. Nou, dat zijn we allemaal, dus als dat dan zo beschreven staat, dan moet dat wel bar en boos geweest zijn. Grote zondaars tegen de Here. De goddeloosheid spatte er gewoon van af daar. En ja, als je daar met je gezin gaat wonen, hij had ook twee dochters. Ja, hoe zal dat gaan? Nee, ze gingen niet in Sodom wonen. Nee, bij hem al, niet in Sodom. Nee hoor, daarbuiten ergens, hè, in de buurt. Maar ja, als we hier in dit hoofdstuk terechtgekomen zijn, dan zitten ze er middenin. Lot hoort bij de mannen, de oudste van de stad, die in de poort zitten en dan meeregeren. En vrouwtje Lief heeft zich gevestigd in Sodom. Ja. En de twee dochters hebben inmiddels verkering met jongens uit Sodom. Je hoeft geen profeet te zijn om dat aan te zien komen. Toch? Nee, daar hoef je geen profeet voor te zijn. Dat lag echt voor de hand. Twee jongens uit Sodom. Ze waren nog niet getrouwd. Nee, dat zou wel komen. Ze waren op weg naar. Het waren de aanstaande schoonzonen van Lot. Waarom mogen wij eigenlijk niet met de wereld aanpappen? Omdat we slappelingen zijn. Neem me niet kwalijk. Daarom. En omdat de wereld sterk is. Daarom. De wereld heeft een grote invloed. Had de kerk maar zo'n invloed op de wereld? Wat is de kerk eigenlijk vandaag? Wat voor invloed gaat er van de kerk uit? Gaat er veel reclame van de kerk uit? Gaat er een aantrekkingskracht van de kerk uit? Je kunt de vragen wel stellen en de antwoorden liggen voor de hand. Maar de wereld, wat heeft de wereld een invloed? Het is als een magneet. Het trekt mensen aan. Zonde. Ja, en daar zit Lot dan in. En je kunt misschien die vrouw wel de schuld geven. De Heer Jezus verwijst wel naar mevrouw Lot als iemand die, waarvoor je die echt vast zat aan die stad. Ja, en een vrouw heeft een hele grote invloed op een man. Ja, dat heeft een vrouw nou eenmaal. Dat is een gave, hè, van God. Ja, maar het moet wel goed gebruikt worden natuurlijk. Je kunt ook een soort Izebel zijn. Of minder erg, maar goed. Een vrouw heeft heel grote invloed. Lot zat vast en die dochters, ja, nou, dat waren ook niet zulke, hè. Als die met zulke jongens omgaan, dan weet je wel van welk hout ze gesneden zijn. Je kunt in de situatie terechtkomen dat je denkt, hoe kom ik hier ooit uit? Nou, dat kon Lot ook niet. Hij kreeg zijn vrouw dochters natuurlijk tegen als hij voorstelde om te verhuizen. Ja, dat denk ik. Hoe kom je eruit? Je kunt in een situatie terechtkomen En waarvan je later zegt, ja, eigenlijk heb ik het zelf aangehaald. Onvoorzichtig geweest. Ja, en laat God je dan zitten? Nee, God laat je niet zitten. Wij laten God zitten. Maar God laat je niet zitten. Als je in zulke omstandigheden terechtkomt, hoop op God. Laat hem niet zitten op zijn plek. Roep hem aan om je uit te helpen, om je te redden. Verlosser is zijn naam. Dat is vast een lijn die je trekken moet vanuit deze geschiedenis. Hij heeft Lot eruit gehaald. En zo kan hij dat doen met iemand die vastzit aan de zonde voor het eerst. Ja, voor het eerst. Dan trekt hij uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij moet wel trekken, ja. En als God trekken moet, kun je nagaan hoe vast een mens zit. Ja, hoe vast een mens dan zit als God trekken moet. Maar hij doet het, hè. Hij kan je ook laten zitten. Toch? Oh ja, waarom niet? Je hebt er zelf voor gekozen. Zelf voor Sodom gekozen, Lot. We hebben zelf voor de val gekozen. Het leven buiten God. God kan je laten zitten. Hij doet het niet, hè. Geloofd zij zijn heerlijke naam. Geloofd zij God dat hij een redder is. Een verlosser. En dat hij uitredt. En ook nog eens uit liefde, hè. Ja, niet nou ja, vooruit, dan zal ik het maar doen. Maar echt uit liefde. Onbegrijpelijk is God, zeker als het gaat om zijn liefde. Maar goed, daar komen die engelen. Een heel drama die nacht natuurlijk. Al die mannen, die komen dan aan de deur om die twee gasten aan te randen. Ja, dat wilden ze. Dat is duidelijk, dat vragen ze ook. Ze zijn brutaal, ze zeggen gewoon wat ze willen, dus we hoeven er niet naar te raden wat ze wilden. Ja. Je gaat, als het gaat om de homofilie en zo, hoef je niet te denken dat een mens verloren gaat als hij homo is of een lesbienne, hoor. Je gaat verloren als je Christus passeert. Niet als je een homo bent. En als je Christus te voet valt en bij een driedubbele homo, dan word je toch gered. Ja. Of wat voor een mens je dan ook bent. Het gaat daarom. Wie Christus passeert, die gaat verloren. Dus dat moet je goed zien, deze geschiedenis. Maar in ieder geval gebeurde het toch maar. En dan komen die engelen tussen beiden. Lot, die weet niet wat hij mee doen moet. Hij wordt naar binnen getrokken en ze staan met z'n allen voor de deur. En dan kunnen ze de deur opeens niet vinden. Moet u ook wel eens glimlachen of lachen als u de Bijbel leest? Ja, ik wel hoor. Ja, dan zien ze daar allemaal net of ze blind geworden zijn naar de deur zoeken. Die hebben ze toch net gezien, die deur? En waar is die deur? Ja, dat is Gods humor. Zijn ze opeens blind, ja. Hij beschermt, ja, de engelen, ja, natuurlijk ook, maar Lot vooral, die wordt beschermd. En dan kunnen ze de deur niet vinden. Mopperend naar huis natuurlijk, hè. Ja. Dat is gebeurd. En dan gaan de engelen zeggen waar ze eigenlijk voor gekomen zijn. Ze komen met een doel, ze zijn gestuurd door de hemel en Lot moet eruit, zo spoedig mogelijk. Want God gaat de stad omkeren en Lot gelooft het. En dan is God nog zo goed, hè? De Heer zegt tegen Lot, zijn er nog meer van je familie en zo? En de Heer weet het natuurlijk wel. Tuurlijk, de Heer weet alles. Maar waarom zegt hij dat dan? Nou, die mogen ook allemaal mee eruit. Allemaal. Als Lot zegt ja, kan hij niet mee, dan zal de Heer zeggen ja, ja zeker, ja. Net als met Rahab, hè. Ja, Rahab zou gered worden in Jericho, maar de familie mocht als iedereen die in de kamer zat, die zou behouden worden. Zo goed is de Heer dan, die heeft helemaal geen lust in de ondergang van goddelozen. Ja, zegt Lot, ik heb nog twee aanstaande schoonzonen. Nou, die moet hij dan gaan halen. Het is inmiddels nacht, hè? Het is al lang nacht. Ja, het is al bijna morgen. En dan moet hij naar het huis van zijn schoonzonen. Zie je het voor je? Die liggen natuurlijk nog op één oor. Ja, als je 's nachts de beest uithangt. Als je zaterdagavond heel laat maakt, ja, dan slaap je in de kerk, al ga je naar de kerk. Dat is logisch. Maar dat gebeurde hier ook. En Lot heeft ze wakker geschud. Eruit, heeft hij geroepen. Dat is een brandweerman, hè? Die vraagt ook niet vriendelijk of je eruit wil komen als het huis in de fik staat. Eruit, roept hij. Dat heeft Lot ook gedaan. Dat roept de Heer eigenlijk ook, hè? Eruit! Waarom zou je sterven? Haast je om je levens wil. Ja, God kan ook een keel opzetten, hoor. Haast je. Slaperige hoden steken ze het raam uit. Ja. En dan vinden ze dat pa een grapjes aan het maken is. Nou, ze kennen Lot al lang genoeg om zoiets te denken, hè. Ja, toch. Dat is toch raar dat ze dat denken. Ja, hoe mensen soms denken. Pa, ja, dat is toch wel een beetje een rare man. Hij gaat niet met zijn tijd mee. Ja, pa, een beetje ouderwets. Ja, is overal tegen, weet je wel. Zo kennen ze hem wel. En nou komt hij met zo'n verhaal. Zullen de stad wordt omgekeerd? Belachelijk. Ze hebben het raam weer dicht gegaan en ze zijn nog even gaan liggen. Ze hebben nog een uurtje gelegen, denk ik. Ja. Zoiets, hè? Een uurtje. Lot komt terug. Ja, schoonzonen zijn niet meegekomen. Er staat dat hij vertoefde. Lot moet echt aangepord worden. Ja, waar het dat aan ligt, dat staat er weer niet bij. Maar misschien omdat mevrouw Lot aan het aarzelen was. En die dochters zeiden ook, komen de jongens nou echt niet dan? Ja, zoiets is het misschien wel geweest. En dan nemen ze Lot bij de hand. En dan leiden ze hem uit. Ze trekken hem gewoon mee zoals je een klein kind meetrekt. Ergens heen. Zo wordt Lot eruit gehaald. En ja, mevrouw Lot en de dochters Lot, die moeten ook mee, die gaan ook uit. Dan staan ze buiten de poorten van Sodom. Zie je het voor je? Het is morgens vroeg, het is nog heel vroeg. En dan zegt die engel dat ze daarheen moeten vluchten, naar het gebergte. Nou, dat was wel een eindje lopen, dat is ook zo. En Lot maakt dan ook gelijk dat bezwaar. Maar het is wel heel mooi, dat wat hij dan gaat zeggen. Daarin kun je zien, zei ik net al, dat hij een rechtvaardige was. Zij zegt, zie, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt weldadigheid bij mij gedaan om mijn ziel bij het leven te houden. Dat zegt hij dus toch maar. Zie je, Lot weet dat hij uit genade uitgeleid wordt. Dat de hemel zijn weldadigheid bewijst. Dat hem een gunst wordt bewezen. U hebt mij genade bewezen. Dat zegt hij. Ja. Dat is mooi, hè? Daaraan moet u zichzelf ook toetsen. Of u dat ook kent en of u daar ook wel eens van spreekt of van zingt. Of in uw gebed beleidt voor de Heere hoe groot zijn genade is. Dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat je bijvoorbeeld vandaag in de kerk zit. Genade is dat. Wij denken wel dat wij zelf naar de kerk zijn gekomen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar het is Gods voorzienigheid, hè? Ja, Gods voorzienigheid. En hij zit al heel je leven achter je aan, toch? Dat is Gods voorzienigheid. Heb je dat ook al gezien als genade? De Heere leert ons dat het alles genade is als hij zich bemoeit met je. Als hij roept, haas je, eruit. Dat is genade. Als hij op je deur klopt, dat is genade. Al lig je misschien nog lekker, kom eruit. Dat is genade. Het is allemaal Gods genade en als je dat zo gaat zien, Gods goedheid, die jou niet over heeft voor het verderf. Wel nee, dat is heel gemeen hoor, om zo van God te denken, alsof hij de hel voor mensen heeft gemaakt. Voor de duivel is de hel. Ja, God heeft je daar niet voor over. En zelfs die schoonzonen, die echte sodomieten, die worden nog uit het bed gehaald. Eruit, want de stad wordt omgekeerd. Ja, die geloofden het dus niet. En zo is het ongeloof een valstrik, een valkuil die het leven kan kosten. Niet geloven wat de Bijbel zegt, ook als de Bijbel zegt dat je leven eindig is. Leven alsof je nooit sterven zult. Leven alsof de wereld niet vergaat. Dat is ongeloven, dat kan je leven kosten. Serieus nemen, het woord van God. Maar Lot die heeft het over, u hebt weldadigheid bij mij gedaan. En daar komen we nou allemaal terecht. Als je voor het eerst uit de duisternis getrokken wordt naar Gods wonderbaar licht. Of dat de Heer je opnieuw bepaalt bij zijn reddende macht. En je mag ervaren dat de Heer goed is. Dan ga je dat zeggen. Dan krijg je alleen maar oog voor Gods genade. Die zo goed is. Lot zegt niet als hij buiten staat. Ziezo, ik heb het gered. Maar hij zegt, ik ben gered. Ja, dat is heel wat anders. Ik heb het gered. Wat kunnen wij allemaal doen dan voor elkaar krijgen? Hij is gered. Hij is eruit gehaald. God heeft dat gedaan. Dat is het geheim. En dat zegt hij ook. En daarom staat er ook in dit gedeelte dat Lot gespaard werd om de verschoning des Heren over hem. Dat is natuurlijk een ouderwets woord. Het betekent sparen, maar wel iets meer dan sparen. Het is sparen in langmoedigheid en geduld en in liefde, in barmhartigheid. Gespaard omdat God goed is. Niet omdat Lot zo'n lief mannetje was, maar omdat God zelf zo lief is. Dat is sparen, ja. En zo is de Heer vandaag ook nog bezig. Het is niet zo erg hoor, als je ongerust wordt van binnen. En je denkt, zit het wel goed met jou, jochie? Of zit het wel goed met mij? Hè? Dat is helemaal niet erg hoor, als je ongerust wordt over jezelf. Als je gerust bent, ja, dat zou je ook nog eens het leven kunnen kosten. De gerusten in Sion, ja. Ongerust zijn, we moeten gered worden. En er is een God die dat doet door woord en geest. Bijvoorbeeld door deze preek ook. Ja, kan ook, hoop ik wel tenminste. Dat we eruit geleid worden. Dat God je als het ware bij de hand neemt. Hè? Ja. Zo is Lot ontkomen. En dan moeten ze het op een lopen zetten. Ze mogen niet omkijken. Ja, ze moeten rennen. Waarom mogen ze niet omkijken? Nou, natuurlijk niet. Waarom zouden ze omkijken? Wat is er daar te zien dan? Een vreselijk oordeel, daar beef je toch voor? Daar zit je toch voor? Daar ben je toch doodsbenauwd voor? Als het vuur gaat regenen van de hemel, als de aarde gaat beven en God zegt dat hij alles om zal keren, dan ren je toch voor je leven? Ja, dat heeft Lot dan ook gedaan. Alleen als hij dan uiteindelijk in Zoar aankomt, is hij weduwnaar geworden. Zijn vrouw keek wel om. Ja. En daarin liet ze zien hoe ze dacht en hoe ze leefde. Ze zat nog vast aan Sodom. En als je met Lot zo gaat, dan ga je naar God toe. Je roept, God roept je, dan gaat naar God toe. Maar als je omkijkt naar Sodom, dan sta je met je rug naar God toe. Ja, en dat loopt nooit goed af natuurlijk. Nee, het loopt niet goed af. Ze werd een zoutpilaar. Over het zout hebben we het zo nog even. Een oordeel. Een zoutpilaar van het een op andere moment. Ze werd ingehaald door het oordeel van God. Ze zat vast aan Sodom. Ja, met een erfenis. dan komt vaak boven water hoe mensen denken, hè, hoe ze vastzitten bijvoorbeeld aan een kastje. Ja, ik heb het ook al meegemaakt. Mensen die vastzitten aan een kastje en daar ruzie om maken. Vetes ontstaan er soms door, hè. Vetes. Erg, hè. Wat is een mens, hè. Ja. En zij zat vast misschien aan de garderobe. Die ging in vlammen op. Ze kon niks meenemen, want ze moesten zo gauw mogelijk weg. Waar zit u aan vast? Je zit vast, hè, aan dingen. Ja, ik ook, hoor. Ja. Ja, als ik zou moeten vluchten en ik zou niet weten, ik zou van alles en nog wat bij elkaar rapen. Alles moest mee. Je zit er zo vast aan dingen, hè. De aarde heeft zo'n aantrekkingskracht. Weet je wanneer je dingen los kunt laten? Als de hemel aantrekkingskracht krijgt. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Dat is Gods werk. Dan krijgt de hemel aantrekkingskracht. En dan zeg je, waar ben ik nou eigenlijk voor mee bezig? En waar zit ik nou eigenlijk aan vast? Het heeft dus mevrouw Lot het leven gekost. Goed, de geschiedenis gaat verder. Tweede punt. Het geschiedde dat toen God Lot uitleidde dat hij aan Abraham gedacht. En ik zei al, wat heeft Abraham hier nu mee te maken? Nou, dat zien we in het hoofdstuk daaraan vooraf. Abraham heeft gebeden. Ja, niet voor Sodom, hoor. Nee, voor de rechtvaardigen in Sodom. Er waren er misschien 50 rechtvaardigen. Nou, 50 rechtvaardigen. Ik mag zo'n houding wel van Abraham. Hè? Ja, hij was niet zo van, oh, er is geen enkel mens die meer God vreest en zo. En het is allemaal niks meer met ons land en God heeft ons verlaten. Zo, die mensen heb je ook. Ja, die heb je ook. Maar ik mag Abraham wel. Die denkt dat er nog 50 rechtvaardigen misschien zijn in die goddeloze stad. Het is niet zo, nee. Maar hij bidt dan of die rechtvaardigen gespaard zullen mogen worden. En natuurlijk heeft Abraham aan Lot gedacht, zoals wij ook bij een ramp, bij een ongeval, het eerste aan onze eigen familieleden en dergelijke denken. Hè. Maar dat heeft Abraham ook gedacht natuurlijk. Hij zakte af tot 10, van 50, 40, 30, 20, 10. Ja. Toen stopte hij met bidden. Het was om het gebed van Abraham dat God aan Lot gedacht. En Abraham is hier een beeld van de grote voorbidder. Abraham is er niet meer. En misschien hebt u ook wel mensen die voor u gebeden hebben die er niet meer zijn. Maar de grote voorbidder is er nog wel. Ja, u weet ook waar hij zit. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. De grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. Het is door zijn voorbeden dat mensen gered worden. En dan moet u het eens nagaan. Stel je nou eens voor dat je zaligheid, je eeuwige toekomst, je goede toekomst bij God, dat afhing van je gebed. He? Stel dat nou eens voor. Nou, ja, dan zeg ik wel weer iets over mezelf, maar ik zou er dan niet komen, hoor. Denk het niet, nee. Ik ben bang van niet. Nee. En u? Als het nou eens afhing van je gebed. Ja, je moet toch bidden? Ja, er moet zoveel. Hoort elke week. Gij zult en gij zult niet. Ja, dat weet ik wel. Wat komt er van terecht? Dat is de kwestie. Ja, ik bid wel ook, hoor. Ja, ik bid wel. U ook? Ja, ik hoop het wel. Je bidt toch wel? Ja. Ja. Nee, ik zou ook niet meer zonder kunnen. Maar als het nou eens afhing van je gebed. je zaligheid. Als alles in het leven nou eens van jou afhing. Het hangt niet van jou af of van u. Nee, de zaligheid hangt af van God. Van Christus. Van zijn werk, ook van zijn voorbeden. Daarom is Lot gered en daarom worden ook vandaag nog zondaren gered. En is waar, ja, u hebt gelijk. Ik zal het ook nog even voor anderen herhalen wat u denkt. U denkt, er staat toch bid en ge zult ontvangen, klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en gij zult vinden. Ja, dat moet allemaal gebeuren, ja, dat is zo. Maar als het daar nou eens van afhing, dat is mijn punt. Het hangt af, alles, van de trouw van God, van de genade van God, van de liefde van God, van de voorbeden van Christus, van het werk van Christus, van de volharding van Christus, van de trouw van God. Daar hangt alles van af. En gelukkig als je dat gaat ontdekken in het leven, dat geeft een ontspanning. Ja, een ontspanning. Een echte ontspanning. Mijn lot ligt in zijn handen. De toekomst hangt van God af. Ook mijn leven is in Gods hand. Dat geeft zo'n ontspanning. De zaligheid wordt bewaard. Ik hoef het niet te bewaren. Ik ben net als Adam de eerste, ik ben het zo kwijt. Als ik het bewaren moest, het ligt in de handen van Adam de tweede. En daarom worden mensen zalig. Hij houdt de zaligheid vast. En ze worden zelf ook bewaard tot de dag der zaligheid. Dat doet Christus. Voorbeden. Abraham was aan het bidden. En hij wist heel goed het verschil tussen God en hem. Hè? Hij noemde zichzelf stof en as. Nou, dat is niet veel. Dat is niks. Ja. Maar hij bedoelde, in vergelijking met u, o God. U bent zo groot, zo heilig. En Abraham, die heeft niet gesoebat en zo. Die had geen rechten, maar die pleitte. Die bedelde. En dat doet Christus nou weer niet. Dacht u dat Christus een bedelaar was? Boven in de hemel bij God. Hij is geen bedelaar, hij heeft rechten. Ja, hij heeft recht op verhoring. Hij laat dan door zijn handen laten zien aan God de Vader, zien wat hij verdiend heeft. Ik kan mijn handen ook wel aan God laten zien, maar ik stop ze liever weg zo, dat God ze niet ziet hoor. Maar Christus' handen, ja, daar zit een gat in. Zijn werk heeft hij volbracht. Hij hoeft niet te smeken, hij heeft rechten. En wat is dat mooi. Als u daar oog voor krijgt, als u in Christus gelooft, dan zult u het ervaren dat u in en om Christus, arme zondaar, recht hebt op verhoring. Ja, dat zal ik nog een keer zeggen, want u gelooft het natuurlijk niet, hè? In Christus, om Christus, hebt u recht op verhoring. Als u komt met jezelf, ja, dan moet je een toontje lager zingen. Stof en as ben je. Maar je kunt met het werk van Christus komen. Als je sterven moet en je durft niet, kom met het werk van Christus. Als je schuld hebt en je kunt niet betalen, kom met het werk van Christus. En God, de Vader, heeft gegarandeerd dat hij het gebed dat in zijn naam gebeden wordt, verhoord wordt. Geloof je dat? Denk erom dat je dit gelooft hoor. Dit is de waarheid. Het is om Christus wil dat een zondaar recht krijgt op het eeuwige leven. Of ik dat begrijp? Nee, dat niet. Het is wel zo. Christus heeft ervoor betaald, zijn leven, zijn bloed. En hij heeft zijn leven afgelegd niet zomaar om mij een paar gezellige jaartjes hier op aarde te geven, maar om het eeuwige leven te verwerven. En daarom wijzen op Christus, altijd komen in de naam van Christus en tegen de Heer zeggen, kan niet om mij, neem die kwalijk, o God, alstublieft vergeef mijn zonde, het kan niet om mij. Maar het kan toch om Christus, het kan toch om degene die u gezonden en gegeven hebt. En dan kan God niet anders zeggen van ja, je hebt gelijk en dan geeft hij je gelijk. Om het werk van Christus, om de voorbeden ook van Christus, om alles wat hij gedaan heeft, wordt een zondaar behouden. En God gedacht aan Abraham. God denkt aan die voorbeden. God ziet die voorbeden steeds voor zich. Dat vindt hij heerlijk om naar te zien, naar te kijken. Het werk van Christus. Zijn hart springt op van vreugde als hij Christus ziet, die alles gedaan heeft. Wat gedaan moest worden om een zondig volk met God te verzoenen. En dat is een wonder, ja. Want Christus heeft er wel heel veel van moeten betalen, wat zeg ik? Alles. Want weet je, we gaan het nou hebben over onze derde gedachte. Sodom wordt omgekeerd. Ja, dat is natuurlijk een vreselijke gedachte. Moet de preek daar nou mee eindigen? Nou ja, waarom niet? De tekst eindigt toch ook zo? Maar ja, kijk, er is na Sodom en Gomorra zijn er ook heel veel vreselijke dingen gebeurd. Maar ik zal u één dag noemen, dat was veel erger dan Sodom en Gomorra, wat daar gebeurd is. Ja, Golgotha. Op die heuvel, daar ginds, ja, daar. Daar heeft God zijn volle toorn uitgegoten. Daar was Sodom nog maar kinderspel bij. Op de zoon. Ja, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, hè. Ja, op de zoon. Zijn volle toorn. Het is een vreselijke dag geweest. En niet voor de kerk, wij noemen het de Goede Vrijdag terecht, maar voor Christus een vreselijke vrijdag. En de hitte van Gods gramschap is daar geblust. En het bloed van Christus, dat ons reinigt van alle zonde. Maar de borg heeft dat we moeten boeten en bloeden. Een vreselijke oordeelsdag voor hem. Opdat wij van het oordeel bevrijd zouden worden. Dat kan, mensen. Dat kan. De hemel garandeert het zelf. Je kunt ontkomen aan het oordeel. Vliet de toekomende toorn. Kan dat dan? Ja, natuurlijk. Anders zegt God dat niet. Mooi, hè? Ja, om Christus wil. Maar ja, het is natuurlijk wel vreselijk wat daar gebeurt tussen Sodom, al die arme mensen. Nou ja, dat zeg ik nou misschien weer helemaal verkeerd natuurlijk, maar ja, het lijkt me erg hoor om verloren te gaan. Toch? Vuur van de hemel. En ze zitten nog in het vuur. Komen er nooit meer uit. Erg, hè? Geen weg terug. Nee, dat kan niet. Er is geen weg. In de hemel is geen weg, geen uitgang. Nu wel, nu, ja. Een uitgang, hè? Ja, er is een weg. De weg, oh ja. Er is verlossing, altijd bij God geweest, vergeving. Er is een uitweg, de weg naar verlossing. Het is er wat geweest, hoor, die steden zijn omgekeerd. Als je daar... Je bent misschien ook wel eens in Israël geweest. Ja, wij ook, als je daar bij de Dode Zee komt. Hè. We hadden een gids en die zei, je mag geen Dode Zee zeggen, je moet Zoutzee zeggen. Nou goed, zelden. Wij zeggen gewoon Dode Zee, want het is allemaal zo dood als een pier daar. Hè. Je ruikt het zout. Ja, die bergen eromheen, allemaal zout. Ik vind het altijd eng daar, ja. Ja, je kan er naartoe als toerist en dan kun je daar drijven, hè, in de Dode Zee, dan kun je drijven. Ja, ik ben bang van water, maar ik durfde dat ook. Je zinkt niet. Nee, je zinkt niet. Je drijft gewoon. Maar toch, als je dan denkt, het is het diepste punt van de aarde, hè? Daar, ja. En die zee is 400 meter diep ook nog eens een keer. Als je denkt daaronder, hè, daaronder, moet ik altijd aan denken, daaronder. En die oevers van de Dode Zee, die zijn op sommige plekken levensgevaarlijk. Ja, er zijn heel wat auto's die over de weg reden. Meegestormd daar, die door een wind of een orkaan of een vloed, een watervloed. En zijn daar de diepte ingegaan. Hele trucks. Ja, die zijn daar verdwenen, gewoon weg, de grond in. Is toch vreselijk, wat een land, hè? En het was inderdaad zo mooi als de Hof van Eden. Kun je nagaan. En dan moet je niet zeggen, wat is God dan toch ook hard om dat te doen en zo. Nee, nagaan hoe erg de zonde is. Als je daar komt, ja, als toerist, dan neem je er wel wat van mee. Van de ernst van de zonde. Maar het is heel mooi en dan sluiten we de preek. Nee, we eindigen niet in mineur, hoor. Nee. Ezechiël, de profeet Ezechiël, is ook bij de Dode Zee geweest. Ja, dat kunt u lezen in het boek Ezechiël, wat geen gemakkelijk boek is, maar daar komt het in voor, hè? Ja, daar komt het in voor. En hij kwam daar en hij zag daar vissersbootjes. Maar die zijn er niet nu. Nee, maar hij zag ze. En vissers die hun netten uitwierpen over het water. En de netten vol met vissen. Hè? Ja, dat heeft hij gezien. De Dode Zee is een levende zee geworden. Dat heeft Ezechiël gezien. Een visioen natuurlijk. Over de toekomst, ja. Het was geen droom die bedrog was, maar een visioen die God hem liet zien. En dat water, dat borrelde en dat bruiste, dat leefde echt. Er was niks, geen dooigheid aan. En Ezechiël wandelde zo langs de Dode Zee, meer omhoog. De Jordaan, rivier Jordaan komt uit, hè, in de Dode Zee. En daar was die rivier was zo breed. Je kon er niet in lopen, moest ernaast blijven. Of je moest kunnen zwemmen, dan kon je erin zwemmen. Maar allemaal vruchtbomen. Vruchtbomen, nou die vind je er ook niet bij de Dode Zee. En al die bomen vol met vruchten. Ja. Dat water was wel blijkbaar heel bijzonder water. Levend water. Waar kwam dat water vandaan? Ezechiël is erachter gekomen. Hij is gelopen tot de bron. Ja, want elke rivier heeft natuurlijk een bron. En waar was die bron? De tempel. Het huis van God. Het water kwam onder de drempel van het heiligdom vandaan. En er was niet zoveel. Nee hoor, hij kon er gewoon in lopen. Het werd wel steeds hoger en hoger. Ja, het werd steeds hoger. Levend water. God maakt het weer goed. En dat is het uitzicht dat deze geschiedenis ook toch geeft, ondanks de ernst, voor mensen die uitgered zijn. Mensen die de dood verdiend hebben, die krijgen in door Christus werk het leven. Het leven, het echte leven, het eeuwige leven, het volle leven, het bruisende leven. Het leven met God. Een vruchtbaar leven, een leven waar je genieten kan. Een leven waar je alleen maar zingen kan van Gods goede tierenheden. En nooit geen klagen meer. En nooit geen berouw over je zonde waar je zo vreselijk moe van kan worden. Maar alleen maar zingen van Gods goedheid en trouw. En eten van de vruchten. En altijd weer genieten van de dingen die God geeft. Zijn genade en barmhartigheid, zijn trouw en liefde in Christus. Die zo diep heeft moeten buigen om dit te verdienen. Daar gaat het naartoe. Zie je wel dat we in deze tijd ook niet in zak en as moeten gaan zitten. Al is het een moeilijke tijd. Ja, dat ben ik wel met u eens, ja. Maar het gaat ergens naartoe. God gaat ergens naartoe. Het einde van de beschrijving van ons levens, Lot en al die dingen die er gebeuren in het leven. Dat is niet dat we in de dood terechtkomen, maar God gaat naar het leven toe. Ja, maar om daar deel aan te krijgen, moet je dus een rechtvaardige zijn. En dan zijn we weer bij het begin van de preek. Wat is een rechtvaardige? Ben u het niet? Zoekt u het nou bij uzelf dan? Want u weet nou wat een rechtvaardige is. Een rechtvaardige is iemand die weet voor God niet te kunnen bestaan en die daarom het leven buiten zichzelf zoekt in Christus Jezus en het daar vindt ook. Dat heb u toch ook, ken je dat? Jonge mensen, oudere mensen. Het leven, het echte leven, het eeuwige leven, dat begint dan niet straks pas een keer, maar hier en nu, hè? Ja, hier en nu begint het eeuwige leven. Door het geloof in Christus mag je een voorsmaak hebben. En die voorsmaken, die krijg je vooral in de kerk. Fijn om u vandaag te ontmoeten. Fijn dat we vandaag Christus mochten ontmoeten. Fijn dat we vandaag de Heer mochten ontmoeten. Heb u het naar uw zin gehad? Voel u zich ook thuis in Gods huis? Net als David. Ik zou er eigenlijk wel willen blijven. Ja, moeten we alweer naar huis? Het is buiten zo koud en zo donker. Kunnen we hier niet blijven, Heer? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. We moeten altijd weer verder. Maar fijn dat Gods huis er is, hè? En dat je daar op je gemak mag voelen. En dat je daar soms al je zorgen even kwijt bent. En je zonden ook. En dat je een voorsmaak hebt van het hemels zalig leven. God die maakt deze woeste aarde en je leven, dat misschien een puinhoop is geworden, tot een paradijs. Daarvan zingen we met Psalm 107. Amen.